Halleluja. Ja, ik heb een hele belangrijke boodschap vandaag. En ik denk dat je deze prediking niet zo snel meer gaat vergeten. Voordat we ingaan op een en ander wat op mijn hart ligt, wat ik wil delen. Uiteraard zijn heel veel mensen bewust dat de regels versoepeld gaan worden vanaf 1 juli. Daar zijn we natuurlijk dankbaar blij om. Volgende week ga je even horen hoe we daar als Gaadcenter mee omgaan. Zodat je even weet waar je aan toe bent en hoe wij de komende maanden of weken in ieder geval verder gaan. Dus daar hoor je volgende week even wat meer over. Vandaag wil ik met je spreken over, of eigenlijk heb ik de boodschap zo betiteld, hoe kunnen wij racisme overwinnen? Hoe overwinnen we racisme? Ik denk dat we met z'n allen al lang kunnen en hebben vastgesteld dat er racisme is in de wereld, in ons land. En als je heel eerlijk bent naar jezelf, heb je wellicht ook al geconstateerd dat er soms ook racisme is in je eigen hart. En de vraag is, hoe kunnen wij racisme overwinnen? Momenteel weten we vanuit de actualiteiten, en wellicht ben je daar heel erg mee bezig, misschien wat minder, dat er een movement is, eigenlijk geboren vanuit Black Lives Matter movement, naar aanleiding van deze politieagent die zijn knie legde op George Floyd, een zwarte Amerikaan, die uiteindelijk daardoor overleed. En ik hoor heel veel mensen die gaan heel snel, oké, Black Lives Matter natuurlijk, maar All Lives Matter toch? Alle mensen zijn belangrijk en soms stappen we wat te snel, naar mijn gevoel heen, over de pijn en het verdriet van andere mensen en in het bijzonder ook van broeders en zusters. En ik wil je laten zien ook daarover vandaag wat de Bijbel daarover leert. Ik geloof dat God wil alle dingen laten meewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben en ook zeker deze situatie. En ik geloof dat de bedoeling is dat we allemaal hier beter uitkomen. En met allemaal bedoel ik de kerk hier beter uit, onze zwarte broeders en zusters hier beter uitkomen, onze witte, blanke Nederlandse broeders hier beter uitkomen, wij als kerk hier beter uitkomen. En ik geloof dat het de bedoeling is dat we allemaal hier beter uitkomen, alle kinderen van God en ook alle Nederlanders. De Bijbel leert, als één lid lijdt, lijdt het hele lichaam. Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. En ik geloof dat het heel belangrijk is voor deze tijd. Als we ons bewust zijn dat er een broeder of een zuster lijdt vanwege zijn eigen pijn, verwondingen, dingen die in zijn leven zijn gebeurd. Of dingen die zijn ouders of voorouders hebben meegemaakt. Als daar nog pijn is, dat we niet zo makkelijk daar overheen moeten stappen. Want de Bijbel zegt, als één lid lijdt, als iets in jouw lichaam lijdt, ergens maar ook. Als er ergens pijn is, lijdt het hele lichaam pijn. Dat is de principe die het woord van God in 1 Korinther 12 ons leert. En dat geldt ook voor deze situatie. Als er één lid pijn heeft, dan eigenlijk zou het hele lichaam, of heeft het hele lichaam ook pijn. En mogen we daar niet zomaar aan voorbij stappen, maar moeten we eerst naar de pijn toe en daar genezing brengen. Samen met God, want God is natuurlijk de bron van alle genezing. En ik geloof dat het heel belangrijk is dat we ook niet onverschillig zijn, maar ook pijn en ook pijn van anderen serieus nemen. Ik heb zometeen eerst even wat dingen te delen over onze geschiedenis en onze vaderlandse geschiedenis. Maar voordat ik dat doe, ik wil graag eerst één tekst, het woord met je openen. En ik wil vragen of je allereerst echt je Bijbel wil opslaan in Romeinen 15. En ik wil echt vragen om je voor je Bijbel wil pakken. Er zijn een paar belangrijke teksten die ik je wil delen vanuit het woord van God. En misschien of op je iPad of je telefoon, maar als je hem in de buurt hebt of bij je hebt, sla even je Bijbel op. En sla even met me op in Romeinen 15. Ik lees er even een paar versen uit en ik ga later verder vanuit het woord van God om dingen uit te leggen. Ik wil even met je lezen Romeinen 15, vers 2. De Bijbel zegt hier, laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander. Dat is mooi. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander. Op wat goed en opbouwend voor hem is, voor die ander is. Nog een keer. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor die ander is. Ook Christus zocht niet zijn eigen belang. Integendeel. En ik maak even een stapje nu met je naar vers 5. Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven, ons de eensgezindheid geven, die Christus Jezus van ons vraagt. De Heer Jezus vraagt van ons eenheid. En dan staat er, dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En nou komt vers 7 waar het me eigenlijk even om gaat. Zo het verlangen is hier, want het woord van God roept ons op om God te aanbidden en in eenheid. En hem lof te brengen, hem eer te brengen, als één. En dan staat er, om dat te kunnen doen, en dan komt vers 7, aanvaard elkaar daarom. Om God in eenheid te kunnen eren, is het belangrijk dat we elkaar aanvaarden. En dan staat er, aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Nou, deze tekst gaat voor mij zo diep. De Bijbel leert mij hier dat ik een andere mens moet aanvaarden op dezelfde manier zoals Jezus mij heeft aanvaard. Als ik daarover na ga denken, denk ik, oké, hoe heeft Jezus mij dan aanvaard? Hij heeft zijn leven voor mij gegeven aan het kruis. Hij heeft zichzelf opgeofferd om mij leven te kunnen geven. En hij heeft mij geaccepteerd ten volle in wie ik ben. En waar ik vandaan kom, wat mijn huidskleur ook is, wat ik ook maar heb gedaan in mijn leven. En de Bijbel zegt, vanuit die vervolg van die onvoorwaardelijke liefde van Jezus, moet ik leren al mijn broeders en zusters zo onvoorwaardelijk lief te hebben en te accepteren. En ik heb gezien dat vaak onze acceptatie toch afhangt van gedrag of soms afkomst van een ander. Maar de Bijbel leert om dat niet te doen en om elkaar te aanvaarden zoals Christus mij aanvaard heeft en daarmee wordt God geëerd. Daarmee wordt God geëerd. Aanvaard elkaar. En ik geloof dat het belangrijk is ook dat onze aanvaarding real is. Dat onze aanvaarding echt is vanuit ons hart. En dat de vergeving ook die we elkaar schenken. En wellicht ook na aan het einde van de dienst, nadat we straks een statement gaan maken. Dat die vergeving ook echt is. En dat die, als we onze fout of zonde belijden aan elkaar, dat dat ook echt is. Als we berouw hebben dat het echt is. Dat alles real is. En dat de acceptatie die daaruit voortvloeit ook echt is en real is. Ik wil je even meenemen naar een stukje geschiedenis. Nou ben ik geen geschiedeskundige, maar aangaande dit onderwerp minstens een ervaringsdeskundige. En ik heb me ook best wel verdiept de afgelopen 30 jaar eigenlijk al over dit onderwerp. We leren in de kerk dat er geen vergeving geschonken kan worden. Of ja, vanuit ons hart behoren we iedereen te vergeven. Maar de echte schenking van vergeving en de echte verzoening geschiedt op het moment dat er een mens komt die berouw heeft en erkent dat er fouten zijn geweest in zijn leven naar die ander toe. En dan vervolgens kan die ander die persoon vergeven en vergeving uitspreken, waardoor er verzoening kan komen, een echte eenheid weer kan komen, een herstel weer kan komen. En op het moment dat er geen erkenning is van de zonde en er geen erkenning is van fouten en er geen berouw is daarover, is de vergeving ook niet echt die je vraagt. Ik geloof in Nederland met heel mijn hart dat wij als Nederlanders in het geheel niet eerlijk zijn aangaande ons verleden. Even wat droppen al gelijk maar op het begin. Ik geloof echt met heel mijn hart dat wij niet eerlijk zijn over ons verleden. En bijzonder over ons slavernijverleden. En ik geloof ook dat onze geschiedenisboeken echt veranderd moeten worden. En onze geschiedenislessen ook aangaande dit opzicht. Vroeger ook als jonge jongen, ik leerde alles over de VOC. En hoeveel rijkdom en zegen dat bracht en de Gouden Eeuw in Nederland. En ik leerde niks over de WIC, de West-Indische Compagnie. Waar eigenlijk de main target was de slavenhandel. Ik ga je zo nog even uitleggen hoe dat dan werkte. Waarbij wij meer dan 600.000 Afrikaanse mensen vervoerd hebben vooral naar Curaçao. Santa Lucia was een belangrijk eiland waar slavenmarkt was en daarnaast Curaçao. Curaçao was gewoon een slavenmarkt. En wij verkochten de slaven daar door naar of Amerika of Zuid- of Midden-Amerika, maar vaak gingen ze door naar Amerika. En met die WIC verdienden we zo ongelooflijk veel geld. Nou, in de paar honderd jaar dat de slavenhandel, dat wij Nederlanders slavenhandel deden, het is niet eenmalig of een keertje gebeurd, hè? Honderden jaren lang, was het bruto nationaal product dat de slavenhandel genereerde, en dat was in seizoenen, maar ongeveer tussen de 6% en 10% van ons bruto nationaal inkomen verdienden wij als Nederlanders aan de slavenhandel. Laat me je vertellen, om een beetje te vergelijken hoeveel dat is. De haven van Rotterdam, waar 1 miljoen mensen ongeveer werken en ervan afhankelijk zijn, genereert in Nederland ongeveer 6% van ons bruto nationaal product, nationaal inkomen. Die slavenhandel was dus in tijden groter dan de hele haven van Rotterdam aan inkomsten. En dit is honderden jaren heeft dit voorgeduurd. Nederlanders was een van de eerste om hiermee te beginnen. De Portugezen begonnen, maar in Nederland kwam heel snel al in picture. Want ik denk dat er onder andere gedacht werd, er is hier geld te verdienen. En we waren een van de laatste landen dat het heeft afgeschaft, 1862. En in Suriname duurde het nog 10 jaar langer. Omdat ze vonden weer een maas in de wet om dat nog 10 jaar even uit te stellen. Als je nu begrijpt dat er mensen zijn die hier wonen, vanuit Suriname, vanuit de Antillen, waarbij hun opa's of overgrootvaders, die waren daadwerkelijk slaven van ons Nederlanders. En wij waren verantwoordelijk voor heel veel slavenhandel. Dat is gewoon ons verleden. En dit moet echt erkend worden. Daarnaast is het ook belangrijk dat we weten dat we mensen vaak als beesten, of vaak we behandelden letterlijk de slaven als beesten. We vernederden hun als slaaf honderden jaren lang. 15% van de slaven die we wegvoerden, vooral uit Ghana, die overleefden het niet. 15%. Die werden uit de schepen vaak al gegooid, omdat ze anders ziekte en nog meer ellende brachten. Zo dachten de slavenhandelaren en de kapiteins op de WIC-schepen. Nou, ik weet niet van jou, maar ik heb hier nog nooit wat over gehoord op onze geschiedenislessen. Ik had laatst met mijn dochters doen HAVO, ik keek door de boeken en we hadden daarover niks. Nog steeds niet. Nul. Het was groter als de VOC. Honderden jaren lang. En wij vragen ons maar af waarom er pijn is en verdriet. Nou, er was een driehoek scheepvaart. Vanuit Amsterdam en vanuit Nederland vertrokken we naar Ghana. We kochten daar de slaven. Goedkoop, we transporteerden ze voornamelijk naar Curaçao. Daar verkochten we ze weer. En dan werd er vaak doorgevaren naar Amerika, waar ze gebracht werden. Of doorgevoerd werden. En waar dan katoen of suikerbieten werden gekocht, die vervolgens weer in Nederland aankwamen. En zo hadden we een soort driehoeksverhouding. Een soort driehoekshandel werd er gegenereerd. Waar dus ongelooflijk veel geld mee werd verdiend. Nou, ik geloof dat het belangrijk is dat wij ons realiseren dat de rijkdom die wij vandaag de dag in Europa hebben, en nagaan, Nederland had zijn koloniën, maar Engeland die had helemaal veel van deze koloniën en slaven. België, Congo, komen we zo meteen nog even kort op terug. Spanje, Portugal, Italië, zelfs Duitsland, iets geringer, Frankrijk. We hebben het over alle Europese landen, die hebben hun rijkdom te danken onder andere aan de slavenhandel. Waarop onze economie eigenlijk is voortgebouwd. Dus als je nagaat waarom onze economische voorspoed nu is zoals het is en zo was zoals het was. Een aantal van deze wortels komen hier vandaan. Gebouwd op de rug van anderen. Heftig. Misschien vraag je je af, wat doen al die Surinamers en Antillianen hier? Geschiedenis. Deze oorsprong, het is gewoon de keiharde waarheid. Dit is de reden. Dit is de oorsprong. En ik vind het zo, het kan me zo boos worden dat we Nederlands afvragen, wat doen die mensen hier? Terwijl het is onze eigen geschiedenis. Sommige van hun. Nou ja. Dus één is er een probleem vanuit de overheid en vanuit de staat. Ik geloof ook echt met heel mijn hart dat het heel belangrijk is dat de overheid en de staat een aantal dingen gaat toegeven. Zonde zal beleiden en vergeving zal vragen. Ik geloof dat het een heel belangrijk statement is vanuit de overheid. Nou, daar heb ik zelf niet zo'n invloed op. Waar ik wel meer invloed op heb, is de kerk. En dan ben ik ook nog een hele kleine chief, in ieder geval in Nederland. Wat mij op een dag heel erg heeft geraakt. Ik ben 2 keer in het Slavernijmuseum geweest op Curaçao. Toen ik mijn vrouw net leerde kennen, kreeg gewoon behoefte om daar een keer naartoe te gaan. Ik denk, ja, ik wil het wel eens weten. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, als witte man word je steeds kleiner. Je begint daar even nieuwsgierig te kijken, hoe is dat verleden gegaan? Je hebt een aantal van die slavenhutjes al gezien in Bonaire, waar ze met z'n achter sliepen, bij 1.5 bij 1. En dan kom je in dat slavernijmuseum met een klein beetje een soort background, maar dat was al minimaal. En ik werd steeds kleiner te zien wat er door al die eeuwen heen is gebeurd. En dan zie je uiteindelijk bij de Ku Klux Klan en bij Martin Luther King. En ze lieten zien hoe dat verleden helemaal heeft meegedragen daar naartoe. En wetende dat pas 60, 70 jaar geleden was en nog steeds doorspeelt. En op een gegeven moment kwam ik bij een muur terecht waar een plakkaat stond. Een oorkonde soort van, noem ik het maar, van de kerk. Van de Nederlands gereformeerde kerk. En er waren meerdere van die oorkonden. En eentje was me bijgebleven. Het was in 1650. En daar stond de approval en de goedkeuring voor de slavenhandel van de Nederlands gereformeerde kerk. En de uitzegening van een aantal van die slavenhandelaren, een aantal van die kapiteins van die WIC-schepen. En met de volle approval van de kerk. Wij bidden voor jullie. Dat was de boodschap. En we zegenen jullie en we zegenen jullie uit. En volle approval, 100% approval, 100% zegen. En dat was niet eenmalig, dat was een rode lijn. En ik vraag mezelf af, heeft de kerk ooit schuld beleden, zonde beleden en vergeving gevraagd voor hun gigantische misstappen in de afgelopen eeuwen hiervoor? Vanuit de Pinksterbeweging hebben wij een andere flow. Maar het begon ook eigenlijk op een nare manier. William Seymour, de oprichter van de Pinksterbeweging, waar in 1906 de Azusa Street revival vanuit opkwam en waaruit honderden miljoenen gelovigen zijn uit het voortgekomen, waaronder wij als kerk, was een zwarte man met één oog. Hij had een verlangen om God te leren kennen en hij ging naar de Bijbelschool bij Parham. Maar hij mocht niet zitten in de klaslokaal, want hij was zwart. Hij mocht niet zitten in de ruimte waar de anderen zaten. Hij moest in de gang horen naar het woord van God. Maar hij had zo'n honger. Hij had zo'n verlangen. En op de dag dat hij de kerk stichtte, hij zei, deze kerk is voor alle mensen, voor alle afkomsten, voor alle rassen, voor alle huidskleuren. Zo is de Pinksterbeweging begonnen. Maar soms vraag ik me wel eens af, nu 100 jaar later, waar zijn we nu? Zo is het begonnen. Ik geloof dat dit hele slavernij is nooit de bedoeling van God geweest. We zien het in het Oude Testament en het Nieuwe Testament terugkomen. Maar ik geloof vanuit de schepping is dit nooit Gods wil geweest zoals we dat als blauwdruk zien. En God vertelde dan vervolgens, als er dan slaven waren, hoe ze ermee om moesten gaan. En na 7 jaar moest de slaaf weggezonden, in vrijheid worden gezonden. Al die regels hebben we nooit opgevolgd. Die slaven waren eigenaar van de slaven van een plantagehouder voor eeuwig. En hun kinderen, en hun kinderen, en hun kinderen. We lieten kinderen maken om er zoveel mogelijk slaven voor te brengen. Heftig. Een van de dingen waar het fout is gegaan, ik geloof hier. Er staat een heel mooie tekst in de Handelingen 17. Er staat dat God aan elk volk zijn woonplaats heeft gegeven en grenzen voor dat volk heeft vastgesteld. Dat is echt een hele mooie tekst. Maar wat is er gebeurd in de ten dagen dat een machtsfactor ging spelen bij de Europese mogendheden? En een soort, ja, dat was niet alleen een scramble voor Afrika, dat was een scramble voor de hele wereld. Werd de hele wereld, ja, soort van in machtsposities gepeeld en allerlei landen en volken werden ingepikt, werden veroverd. En daar hebben wij Nederlanders ook heel hard ons best voor gedaan. En straks komt de Belgen in Congo ook. En alle Europese landen hadden zo hun koloniën. Wij kwamen gewoon in het grondgebied van andere volkeren. En wij claimden dat, wij roofden dat. We hebben dat honderden jaren lang geroofd. Slaven verkocht. En in 1960, toen die landen begonnen te schreeuwen voor onafhankelijkheid, zijn we met de staart tussen de benen weggevlucht. En wij vragen ons af waarom er zoveel ellende is in die landen. Nou, dat is heel logisch. We hebben voormalig slaven daar tot koningen gemaakt. En in sommige van die naties, ik vind dat Engeland tot nu toe wat ik heb geobserveerd nog het beste doet, maar de meeste van de Europese mogendheden zijn gewoon weggevlucht en laten die landen aan hun lot over. En ik geloof dat het goed is in deze tijd dat er een spiegel wordt voorgehouden. Waar komen nou sommige problemen vandaan in de hele wereld? En wat kunnen wij doen, zoals de Bijbel leert, om het goede te doen? In de Romeinen 15, laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander. Ook op andere naties, andere volkeren. Want ook Christus zocht niet zijn eigen belang. Ik geloof, er zijn niet meerdere rassen hier op deze aarde. Er is geen blank ras of een wit ras en een zwart ras. En een Aziatisch ras en een Chinees ras en een Turks ras. Er is maar één ras. Er is maar één ras en dat heet het menselijk ras. Toen God de aarde schiep en God de mensheid schiep, schiep hij niet zwart en bruin en blank en geel en allerlei kleuren daartussenin. Hij schiep alleen het menselijk ras. Hij schiep Adam en hij schiep Eva. Vraag me niet wat voor kleur ze waren. Het interesseert me niet zoveel. Hij schiep het menselijk ras. En vanaf het begin van de schepping was het duidelijk dat de mens was geschapen om in relatie met God, in eenheid met God te leven en in liefde met elkaar te zijn. Dat was vanaf het begin van de schepping al de bedoeling van onze schepper. Het is niet anders en het is nooit anders geweest. En vanaf het begin was daar dit systeem van gelijkwaardigheid gecreëerd. Nou, er worden wel wat mooie quotes. Ik zal een aantal quotes misschien even laten langskomen, maar een aantal raken me wel. Want dus vanaf het moment dat de zondeval daar was, de zonde komt in deze wereld, er kwam gebrokenheid en er kwam verdeeldheid. En er kwam macht in de harten van mensen. Maar we leren en we lezen in het woord van God dat de Heer Jezus Christus is gekomen om alle dingen te herstellen. Ik geloof ook hierop en hierin. The problem is not skin, it is sin. And the solution is not race, but grace. En dit is wat de Bijbel altijd al heeft geleerd. Maar of we daar naar luisteren en gehoorzaam willen zijn, is wat anders. Ik wil even met je gaan naar Galaten, hoofdstuk 3. Ik heb een aantal hele krachtige teksten uit het woord van God. En alsjeblieft, laat het tot je komen met een open hart vandaag. En als je ontdekt dat je moet bekeren van dingen of van bolwerken of van gedachtepatronen in je denken. Laat het vandaag de dag zijn en dit de tijd zijn. Een hele krachtige tekst in Galaten 3 vers 28 dat ons leert dat wij allemaal kinderen van God zijn. De Bijbel zegt, ik lees even vanaf vers 26 Galaten 3. Want door het geloof en in Christus Jezus bent u alle kinderen van God. U alle die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer. Slaven of vrije, mannen of vrouwen. U bent alle één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Wat voor afkomst je ook hebt. Nou, ik heb mezelf afgevraagd, hoe kunnen wij in Nederland en in de kerk nou echt eenheid bewerken? Hoe kan er nou echt eenheid komen? Hoe kunnen we nou echt tot eenheid komen met elkaar? Ik heb 3 korte punten dat ik met je wil delen. En ik geloof, we zongen net dat lied, het raakte me. God, ik kijk naar u. Laat mij zien zoals u de dingen ziet. Dat is het gebed in het lied. Laat mij zien zoals u de dingen ziet. Zo ook aangaande dit onderwerp. Laat mij kijken door uw ogen naar deze situatie. En ik heb dit ontdekt van God. God kijkt altijd naar de binnenkant en niet naar de buitenkant. God kijkt altijd het hart aan. En wat wij moeten leren is altijd het hart aan te kijken. Jacobus 2 vers 9 zegt, als wij iemand beoordelen op zijn uiterlijk, is dat zonde. Boom. Er wordt ook helemaal, Jacobus rijdt er ook nooit omheen, maar hij zegt dat is zonde. Als je iemand beoordeelt op zijn uiterlijk, is dat zonde. En wij moeten leren naar het hart te kijken. En Jacobus geeft hier het voorbeeld, als er een rijke binnenkomt in de kerk en je zet hem op de eerste plaats alleen maar vanwege zijn afkomst, omdat hij rijk is, dan doe je zonde. En als er een zwerver binnenkomt en je zet hem op de laatste plaats, dat je zonde, omdat je iemand beoordeelt op zijn uiterlijk en zijn afkomst of op zijn geur. Ik heb iets geleerd, dit is ook iets wat we niet alleen maar in theorie of in theologie moeten prediken en moeten vertellen. Dit is iets wat vanuit ons hart moeten leven. Laat me je een voorbeeld geven. Toen wij als God Center jaren geleden begonnen met ons project Home. Om de dak- en thuislozen te gaan voorzien van eten, voedsel, kleding en wat er ook later zou gebeuren. Ik had dit op mijn hart. Met een aantal mensen uit de kerk bevruchten we met elkaar met het idee om echt om te gaan zien naar de zwervers van Leiden. Want in Leiden op een of andere manier waren er op dit moment 250 mensen die echt op straat leefden. Het gaat nu allemaal wat beter, maar zo werd het in ieder geval, ik vertel je hoe het werd geboren. We bespraken dingen met elkaar, er komt er in mijn hart van en in ons hart van, joh, er moet toch iets gebeuren, jongens. Kom op, wat is het minste wat we kunnen doen? Is 1 of 2 keer in de week eten geven en uitreiken. Zo, we hadden het erover en met de leiders hadden we het erover en de bestuur hadden we erover. En op een gegeven moment zei, ja, oké, laten we dat doen. We gaan ons gebouw openstellen voor de zwervers, de dak- en thuislozen. En de eerste tijd kwamen er ook echt veel dak- en thuislozen en zware alcohol- en drugsverslaafden. Door de tijd heen is die groep een klein beetje ook veranderd. We zijn een beetje in golfbewegingen. En ik weet nog dat ik op een zondag als voorganger in de kerk stond en dit project vertelde. En ik zeg, jongens, dit is wat we willen gaan doen. We willen echt gaan omzien naar de dak- en thuislozen. We willen echt om gaan zien naar de zwervers. Wat vinden jullie ervan? Serieus, mensen waren zo enthousiast. Die begonnen te staan. Hey, applaudisseren. Oh, eindelijk dachten ze, de kerk gaat wat relevants doen. Als ik zo even het gevoel mag vertolken van wat ik op dat moment terugkreeg, iedereen was enthousiast. Tot 2 weken later. Toen we daadwerkelijk die zwervers letterlijk binnenkwamen in de kerk. Want ik zei nog die zondag, het zou straks zomaar kunnen dat jij als bankdirecteur straks naast een zwerver zit. En die stinken. En die ruiken. En later bleek sommige stolen ook uit geld en dingen. Willen we het dan nog steeds? En op die zondagochtend was het, ja, natuurlijk, liefde van God. Hey. En eigenlijk soms is dat onderwerp met racisme ook zo, want we kennen allemaal wel de theorie, maar de praktijk. En die weken later, ja, toen kwamen ook wat mensen naar me toe. En ik zag dat al aan gezichten, van ja, weet je, ja, ik weet niet of ik nog wel in deze kerk wil komen. Serieus, ik weet niet of ik nog, waarom? Omdat we omgingen zien naar mensen in hun nood. Nou, dat soort mensen mogen voor mij gelijk de kerk uit. Ook straks, als jij zo bent, hoef je hier niet te komen, hoor. Want het hart van God is altijd gericht op wezen en weduwen. Dat is de Bijbel zegt als ware godsdienst. En mensen in hun nood helpen. Maar ik heb gezien, er is vaak op een of andere manier een groot verschil tussen de theorie en de praktijk. Ook over racisme. Geen enkel mens gaat zeggen, ik ben een racist. Geen enkel mens gaat erkennen van, nee, ik ben racistisch. Maar weet je, de Bijbel leert, in het vlees zit het allemaal in ons allemaal. De Bijbel, de profeet zegt, God zei tegen de profeet Samuel, jij ziet aan, zelfs tegen de profeet. En Samuel was echt zo'n heilige man van God. Jij ziet aan wat voor ogen is. De mens ziet aan wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan. En vaak maken we verkeerde beslissingen op basis van een achternaam, op een sollicitatieformulier, op basis van een dialect of een uitspraak wat we horen, of dat het Nederlands niet helemaal lekker klinkt, in plaats van een hart, gaven en talenten aan te zien. Kom maar, iemand moet me bemoedigen om te prediken vandaag. Tje, ik heb ontdekt, gewoon vaak zijn we gewoon heel hard. Als iemand niet goed Nederlands spreekt, ook in de kerk, ontvangen we die persoon nog toch niet ten volle. Oh, oké. Ben ik de enige die dat heeft ontdekt? Ja, en dan beoordelen we ook weer aan de buitenkant. Aan het feit of hoe hoog iemands IQ is en hoe goed iemand Nederlands kan praten. In plaats van iemands hart te voelen. Ik geloof dat het heel belangrijk is dat we veel meer bidden voor openbaring van het hart van mensen. Ik geloof dat we moeten leren kijken naar het hart. Dat we moeten leren begrijpen wat mensen hebben meegemaakt. En empathie mogen ontwikkelen. En leren nood te zien in het hart van mensen. Ook nu in deze situatie. We stappen zo snel er weer overheen. En ja, all life matter. En we gaan weer voorbij aan de pijn die onze zwarte broeders en zusters hebben. Ik vond het mooi wat Rocco Rous, de voorganger van de Baptistengemeente Tilburg, zei hier vrijdag op de livestream. Laat die pijn en die nood nou maar eens even naar buiten komen. Laat het maar eens even gebeuren. Geef hen ook ruimte. Geef ze ruimte. Ik vond het zo mooi wat hij daarover deelde. De Bijbel zegt, als je zegt dat je God lief hebt, maar je broeder haat, ben je een leugenaar en een hypocriet en de waarheid is niet in jou. Dat is de realiteit van het woord. Omdat er is geen aanneming van persoon, er is geen onderscheid. En zeker niet in de huidskleur vanuit God. Zo, we moeten leren te kijken naar de binnenkant. En het tweede punt dat ik ook heel belangrijk vind, is dat de cultuur van het koninkrijk van God moet domineren in ons hart, in ons leven en in de kerk. We komen allemaal vanuit een cultuur. En vaak als je gaat reizen naar andere culturen en in andere naties, zeker buiten Europa, ga je pas zien hoe gekleurd jij bent door jouw cultuur. Vroeger dingen waarvan ik dacht, oh, dat komt vanwege de opvoeding vanuit het woord van God, was gewoon cultureel bepaald hoe ik naar dingen keek. Maar ik dacht dat het goddelijk was. En later kwam ik dan pas tot inzicht, nee, dat is cultureel bepaald. En dat is de zegen als je gaat relaten met andere culturen. Ik geloof ook dat was de zegen van de eerste Pinksterbeweging, omdat er zoveel andere culturen samenkwamen. Ze moesten samensmelten in een nieuwe cultuur. Nou, laat me je een probleem geven van integratie. Wij denken integratie is dit. Er komen buitenlandse mensen in Nederland en zij moeten integreren in de Nederlandse cultuur. Mijn Bijbel leert mij wat anders. Er is één cultuur dat moet domineren en dat is de cultuur van het Koninkrijk van God. Dat is de cultuur die Jezus Christus heeft gebracht en ons heeft geleerd, in het bijzonder in de bergreden. De koninkrijkscultuur. Als wij moeten allemaal integreren in die cultuur. Wij moeten gaan integreren in de cultuur van het Koninkrijk van God. Daar vindt de echte integratie plaats. In ons allemaal ons leven. En als wij integreren in die cultuur en buitenlandse mensen komen en wij wijzen hun op de cultuur van het Koninkrijk van God, is dat een cultuur die verheven is boven onze cultuur. Zie, wij hebben onze cultuur in het Westen verheven boven de culturen van andere mensen. Maar weet je, ik heb één ding geleerd. Elke cultuur heeft zijn accenten die mooi en waardig en krachtig zijn. In onze Nederlandse cultuur, we hebben hele mooie accenten. Wij stimuleren studie, wij stimuleren kennis, wij stimuleren de IQ van mensen. Wij stimuleren betrouwbaarheid, integriteit. En dit zijn hele mooie normen en waarden in onze cultuur. Wat we nooit mogen verliezen. Maar dit zijn normen en waarden die komen overeen met dit woord. En er zijn ook cultuurelementen in onze cultuur die niet zo mooi zijn. En wat doen wij? Wij hebben onze cultuur verheft boven de cultuur van, voor mij is dat even heel makkelijk te vergelijken met van Antillianen of van Indische mensen of wat dan ook. Terwijl hun hebben accenten in hun cultuur die ook ontzettend waardevol zijn. Mag ik alleen maar even noemen gastvrijheid? Mag ik alleen maar even noemen focus op de family? En op de bredere familie? Etcetera. En wij moeten leren de cultuurelementen die in het woord van God overeenkomen met onze cultuur hoog te houden. En dingen die niet, bijbels zijn. Conform het koninkrijk van God, daar moeten we ons vaak van afkeren. Het feit dat onze cultuur zich verheft boven andere culturen is al eentje hoor. En dat doen we nog steeds. We leggen nog steeds onze normen en waarden over de hele wereld. En soms werkt dat gewoon niet. Dat is ook weer een van de problemen die je in de politiek blijft zien. Want we leggen onze normen en waarden maar op iedereen. En iedereen moet daar maar naar luisteren. En anders mogen ze niet meedoen. Maar ja. De cultuur. Ik geloof echt dat geen enkele cultuur beter is als de ander. Sommige accenten zijn beter dan andere. En we mogen leren van andere culturen. En andere culturen mogen leren van onze cultuur. Want wij hebben ook veel te geven, veel te brengen, veel te delen. Veel ontvangen om veel te geven. Nou, als kind van God leert het woord dit. De Bijbel zegt, laat het woord van de Heer Jezus Christus rijkelijk in je wonen. En ik geloof, als het woord rijkelijk in ons woont, dat de cultuur van het woord van God, de cultuur van het koninkrijk, de cultuur zoals God dat bedoeld heeft op aarde en in een mens, en in de gelovigen in het bijzonder, ook echt deel van je wordt. En dat is wat we mogen onderwijzen, leren, prediken. Iedereen zal het eens zijn met de woorden van Jezus, om je naaste lief te hebben. Om je vijanden zelfs lief te hebben. Dat is de cultuur van het koninkrijk, daar gaat de cultuur jou niet leren. Wij leren onze vijand te haten. Maar de cultuur van het koninkrijk is maar één voorbeeld, die leert je je vijand lief te hebben. Het zijn hele andere dimensies. De cultuur van dit boek is zo ver verheven boven alle culturen hier op deze aarde. De cultuur van Jezus Christus is zo ver verheven boven alle culturen hier op aarde. En laat het woord van de Heer Jezus Christus rijkelijk in je wonen. Als we allemaal gehoorzaam zijn aan God en aan het woord van God. Dat is de ideale kerk. Als we echt gehoorzaam zijn met elkaar. Als we allemaal het woord als een spiegel ons hart laten reinigen. En ons bekeren, als wij dingen in het woord van God tegenkomen, dat we hoogmoed of trots moeten neerleggen. Dat we jaloezie moeten neerleggen. Allemaal zaken die in ons hart zijn en sommige zaken die in de cultuur zijn. Als we dat dan neerleggen, omdat het woord van God ons daarin opvoedt en ons leert. En als we dat met elkaar doen, krijgen we een ideale samenleving. We moeten leren buigen voor de woorden van Jezus en de cultuur van het koninkrijk. Ik wil een heel belangrijke tekst met je lezen in Jacobus. Jacobus... Als je je meer wil verdiepen over het onderwerp van racisme in de Bijbel, moet je Jacobus gaan lezen. Als laatste even Jacobus 3. Dan zie je mij ook zoeken. Staat voor Hebreeën. Jacobus hoofdstuk 3. Sorry, 8 Hebreeën. En voor Petrus. Jacobus hoofdstuk 3, vers 13. Als je daar bent... Zet even een duimpje omhoog op de livestream. Vaak midden in de preek, dan op een gegeven moment komt er soms een moment dat ik mijn mouwen opstroop. En sommige gemeenteleden zeggen, oh, het Haagse kwartiertje gaat nu beginnen. Maar in dit geval was het Haagse kwartiertje al begonnen begin van de prediking. Halleluja. Oké, Jacobus 3, vers 13. Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen. Zou ik onderstrepen in je Bijbel. Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid, ook in deze tijd. Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen. U zou de waarheid geweld aandoen. Dat soort wijsheid komt niet van boven. Ze is aards, ongeestelijk, demonisch. Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De wijsheid van boven, daarentegen, is voor alles... En er worden zulke mooie dingen opgenoemd hoe de wijsheid van boven is. Ook de cultuur dus die van boven komt. Ook de Heer Jezus die van boven komt. Die is zuiver, vredelievend, mild en meegaand. Rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort. En ik hou van de laatste twee. Ze is onpartijdig. En oprecht. Dat is de wijsheid die van boven komt. Waarin vrede wordt gezaaid. En Jezus heeft gezegd, zalig zijn de vredestichters. Pak hem even voor dit seizoen en deze tijd in het leven. Waarin vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort. Voor hen die vrede stichten. We zaaien vrede, we oogsten gerechtigheid. Ik geloof dat deze tijd is. Zo, hoe kunnen we tot eenheid komen met elkaar in Nederland? Laten we kijken naar de binnenkant van iemands hart. Laten we buigen voor de cultuur van dit woord. En als laatste, heb je broeder, je zuster. Zeker als het is van een andere kleur. Van een andere ras, van een andere afkomst. Echt lief. Ik geloof dat we hier in God Center de ideale kerk zijn om echt naaste liefde te leren. Zeker ook in dit opzicht. Ja, voor ons allemaal. En discriminatie af te leren. En vooroordelen, waarvan er vele zijn... af te leren. Soms merk je nog wel eens dat, en dan hoor je wel eens in gesprekken, we hebben hier echt, ik weet niet hoeveel culturen hier in onze kerk komen, en ik denk zelf, misschien zit ik er iets naast, maar onze kerk is echt 50%, 50%. 50% Nederlandse afkomst, 50% van andere natie afkomst. En wat je soms nog wel eens hoort na een dienst, is dat soms mensen van allemaal andere culturen soms zich kunnen storen aan een bepaalde cultuur of een bepaald persoon binnen een cultuur. Ja, die Marokkaanse zusters zijn altijd zo druk als ze lofprijzen en aanbidden. Of ja, die Afrikaanse mensen willen altijd dansen en dan krijg ik weer een elleboog in mijn gezicht. en zo hoor je anderen over allerlei kanten heen en weer. En weet je, dat is goed. Goed dat er dingen getriggerd worden en goed dat je dingen uit. Maar dan vervolgens moet je na gaan denken, oké, maar waarom irriteer ik mij zo? En ik begrijp dat er orde is en dat er soms wel eens dingen gebeuren. Maar de Bijbel zegt dat ergernis is in de boezem van de dwazen. Als jij merkt dat je heel snel gaat irriteren aan bepaalde culturen of aan bepaalde mensen vanuit bepaalde culturele afkomst, moet je jezelf ook even nagaan. Waarom irriteer ik me zo snel? Ja, waarom erger ik mezelf? Er liggen twee kanten aan het verhaal, maar ik wil even vandaag inzoomen op deze kant. Waarom irriteer ik mij? Waarom erger ik? Want ergernis is in de boezem, is in het hart van de dwazen, zegt het woord. Niet van de wijze. En als je je ergert, dan is het denk ik heel goed dat je tijd neemt van gebed voor dat. Zoek op waar je bang voor bent. Ik heb ontdekt, aangaande deze discussie, heel veel heeft te maken met angst. Heel veel heeft te maken met angst aan alle kanten. Waar zijn we nou eigenlijk echt bang voor? Weet je waar we bang voor zijn? Dat we overheerst worden. We zijn bang dat we gedomineerd worden. We zijn bang dat er vrijheid, dat het allemaal ten koste gaat van onze vrijheid. Maar ik geloof, dit is echt niet het seizoen om bang te zijn. En ik geloof echt niet ook dat dit een grondslag is om angst voor te hebben. Laat het even, als er emoties ook, weet je, dat heb ik ook bij mezelf soms gemerkt. Ik denk dat dit iets is bij heel velen van ons. We zijn soms bang voor emoties. We zijn bang als dingen bovenkomen. We zijn bang als er een boosheid wordt geuit. We zijn bang als er frustratie en ergernis wordt geuit. Maar soms moeten we dingen ook leren ruimte geven. Dat geldt ook in ons eigen hart. Als we dingen hebben weggedrukt. En ook als jij dingen hebt weggedrukt. En misschien komen dingen nu boven. Laat het even bovenkomen. Maar het beste waar je het boven kan laten komen is bij God. Het beste waar je de dingen naar kan uiten is bij de Heer. In je gebed. Waar je ergernis, je frustratie, je pijn, je verwond. Dat is de beste plaats, zeg ik eerlijk. Daar is het meeste vertrouwen. Daar vindt geen beschadiging plaats. Daar komen er nooit problemen van als je gaat uiten bij de Heer. En vervolgens kan je dat in wijsheid ook bij je broeder en zuster komt. En ik leer de afgelopen weken heel erg, wij moeten leren met elkaar allemaal te luisteren naar elkaar. Te luisteren naar een mening, te luisteren naar harten. Ook al heb je een andere mening, dat mag, dat is juist het mooie. Maar we moeten leren luisteren, dat betekent dat ik moet leren even stil te zijn. En moet horen het hart van mijn broer of mijn zus. In alle opzichten. Als laatste wil ik met je gaan naar Johannes 13. En ik dacht bij mezelf, ik wil niet zozeer een voorbeeld stellen, maar ik wil illustreren hoe Jezus is. Ik wil jullie illustreren hoe Jezus denkt. En vroeger deed ik dit wat vaker. Ik heb in de livestream al wat over gedeeld. Een jaar of denk 10, 12 geleden, 13 geleden, waren we gewend vaker voeten te wassen van mensen, van broeders en zusters. En soms waren daar diensten voor, soms op kamp. Ik heb allerlei wel vormen en maten meegemaakt. Ik heb het in het buitenland ook vaak gedaan. In bijzonder in Afrika en ook in de Caribbean. En dan ging het niet altijd over het onderwerp racisme, maar dan was het gewoon vaak om mensen gewoon vrij te zetten voor de bediening waarvoor God hun geroepen had. En ik wil je een aantal dingen leren. We gaan iemands voeten wassen ook. En ik wil vragen of dat even kan worden klaargezet. Ik heb een heel bijzondere persoon gevraagd om even hier te komen. En ik dacht, ja, wie kan ik hier het beste voor vragen? En ik dacht, ik denk dat de persoon die uiteindelijk die we benaderd hebben ook heel krachtig is vanwege zijn leven, vanwege wie hij is. Dus ik wil vragen of we hier even de stoel kunnen zetten. En ik zeg altijd papa Gustav. Ik mag vragen of je even hier naar voren wil komen. Ja, ik zet hem nog even iets meer zo. Oké. Over 2 weken komt onze broeder op de livestream. Mag ik vragen of je even plaats wil nemen? Ja. Over 2 weken ga je zijn hele verhaal horen, want deze man heeft een indrukwekkend verhaal. Is niet normaal. Deze man is een voorbeeld voor zoveel mensen. En zijn verleden kennende, weten waar hij vandaan kwam. En in de livestream gaan we dieper op in. Zal ik hem interviewen. Maar Gustav komt uit Congo. Hij is nu 12 jaar bij je in Nederland, ongeveer? 19 jaar. Hij is al 19 jaar in Nederland. Gustav is geboren en opgegroeid in Kasai, in het oude diamantcentrum van Congo. Nou, heel kort de geschiedenis van Congo. Congo was gewoon de persoonlijk eigendom van koning Leopold van België. Er is nu in België ook heel veel om te doen. Het was zijn persoonlijk eigendom. En hij gebruikte allerlei slaven vanuit de voorouders van Gustav om vooral rubber en diamanten te brengen uiteindelijk naar België en vandaar weer te verhandelen. Dit is een van de redenen waarom je in Antwerpen nog zo'n groot diamantcentrum hebt. Dat is allemaal te verbonden met Mujimai. Dat is de stad, een miljoenenstad waar Gustav vandaan kwam. Nou, we zijn heel vaak in Congo geweest. Als kerk zijn was het belangrijkste land waar we op dit moment mee verbonden zijn. En ik ben in zijn geboorteplaats geweest. We hebben daar een pastorsconferentie gehouden. En in een grote stad vlakbij later een grote campagne gehouden. En ik heb dat enigszins gezien. Gustav vroeger was een diamantjongetje. 8, 9 jaar, en over 2 weken gaat hij zelf allemaal vertellen, werd hij de diamantenmijnen ingestuurd, weet ik hoeveel, tientallen meters diep, daar zoeken. En dan werd je dan daarna allemaal gefouilleerd dat je niks had meegenomen. Maar als je de wortels nagaat waar dingen vandaan komen, denk ik, laat me mijn broer als zijn voeten kunnen wassen. En ik wil je allereerst het even lezen, want Jezus heeft geleerd aan ons, aan zijn discipelen, om dit te doen. Hij zegt, doe dit even zo. Jezus was de voeten van zijn discipelen. En ik zeg altijd, Jezus was zelfs de voeten van Judas. Hij was zelfs zijn voeten, hij was iedereen zijn voeten. En dit eigenlijk heeft hij zijn hele leven lang gedaan. En in Johannes 13 wordt het uitgedrukt in echt daadwerkelijk het voeten wassen. En de Heer heeft me hier zoveel openbaring over gegeven, jaren geleden. En ik wil even met je lezen in Johannes 13, vers 1 tot en met vers 15. De Bijbel zegt hier, het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Dit is ons Heer Jezus. Wow, kashyekje boste. Dit is ons Heer Jezus. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. En net een versje hiervoor heb je gelezen. En Jezus, alles wetende wat hem overkomen zou, hij wist dus al dat Judas hem verraden had. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God zou teruggaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnendoek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omslagen had. Toen hij bij Petrus kwam, zei deze, u wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer? Jezus antwoordde, wat ik doe, begrijp je nu nog niet. Maar later zul je het wel begrijpen. O nee, zei Petrus, mijn voeten zul je niet wassen, nooit. Maar toen zei Jezus, als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. En hij antwoordde, Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen, mijn hoofd. Hierop zei Jezus, wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen en hij is helemaal rein. Met andere woorden, als je voeten gewassen zijn, dan ben je rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal, doelende op Judas. Hij wist namelijk wie hem verraden zou. Daarom zei hij dat ze niet allemaal rein was. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie, discipelen, gelovigen, kinderen van God, begrijpen jullie wat ik heb gedaan? Vroeg hij. Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij en terecht. Want dat ben ik ook. Als ik jullie heer en jullie meester je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Jaren geleden, ik weet nog dat ik cornflakes at aan de eettafel op een ochtend. Ik las dit verhaal, Johannes 13. En plotseling gingen mijn ogen open. Terwijl ik bestudeerde en las hier het woord. En er bestaat Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven. In één keer zag ik de bediening van Jezus hier. Zijn hele leven samengevat hier in de voetwassing. Hij was van God gekomen en ging weer naar God. Hij stond tijdens de maaltijd op. Voor mij, hij kwam naar deze aarde toe. Hij werd een mens. Hij legde zijn bovenkleed af. In Filippenzen staat, hij legde zijn glorie af. Hij legde zijn heerlijkheid af. De heerlijkheid die hij had bij de Vader. De heerlijkheid die hij had in de hemel. Hij legde dat bovenkleed. Want dat kleed in de Bijbel staat voor autoriteit en positie. Hij legde dat af. Hij sloeg een linnendoek om. Hij werd een mens. En goot water in een waskom. Hij bleef zijn hele leven lang, zijn bediening lang, heeft er water gegoten op deze aarde. Heeft hij de wijsheid en de waarheid en de liefde van God verspreid. En hij was zelf ook vol van het water van de Heilige Geest om het uit te delen, om het te geven. En hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. Dit deed hij zijn leven lang. En droogde ze af met het doek, met het menselijke lichaam die hij ontslagen had. En dan staat er, toen hij hun voeten gewassen had, aan het einde van zijn leven, aan het einde van zijn bediening, vers 12, deed hij zijn bovenkleed weer aan, kwam hij weer in de positie van macht, kwam hij weer terug bij de Vader. En hij ging weer naar zijn plaats. Hier staat het hele leven en de bediening van Jezus. Nadat hij het diepste werk van dienstbaarheid gedaan had en zijn leven was geëindigd aan het kruis, trok hij uiteindelijk zijn bovenkleed weer aan en ging weer terug naar zijn plaats. Nadat hij de voeten van zijn discipelen, van zijn gelovigen, van de mensen gewassen had. Wat betekent voetwassing? Ik heb hier vroeger vaak over gepredikt. Het hoogste van mij, als ik mijn handen ophef, zijn mijn handen. Verstrijkende gaat naar het laagste van mijn broeder toe. Of zuster. Het hoogste van mij gaat naar het laagste. Wat deed Jezus? Het hoogste van hem ging naar het laagste. En hij kwam naar deze aarde. Vervolgens is het een teken van dienstbaarheid. Ik ben daar om jou te dienen. En dit is wat wij Europeanen hadden moeten doen. 400 jaar geleden. En waarvan ik hoop dat we het nu gaan doen. Omdat in de Bijbel leert dat de rijke, degene die gezegend is, altijd het mindere, en daar bedoel ik niet minder qua positie, maar waar het moeilijk gaat, waar de problemen zijn, waar de nood is, moet helpen. Het hoge moet altijd stromen naar het lage. Dit is de wet. Dus we zijn nu nog steeds. Je moet niet vergeten hoe rijk je bent als je in Nederland hier woont. We zijn het tweede gelukkigste land van de aarde, dacht ik, volgens onderzoek. En het hoogste moet gaan stromen naar het laagste. Daarom ben ik zo dankbaar voor de connectie die we hebben hier in Congo. Dat wat wij hebben qua wijsheid, qua ervaring, qua liefde, qua geld, qua vermogen, kan stromen naar het laagste punt van de aarde. Ja, want Congo en Zimbabwe zijn de armste landen van deze wereld. Zo heb ik het gepakt in mijn hart vanuit het woord van God. Laat me gaan naar de laagste plekken. Laat me gaan naar daar waar de nood is. Laat me datgene wat ik heb ontvangen kunnen geven. En dat geldt ook vandaag in raciaal opzicht. En weet je wat er daarna gebeurt? En ik wil vragen of je misschien je schoenen alvast uit kan trekken. Op het moment dat ik iemands voeten was, zet ik iemand vrij in zijn bediening. Waarom? De Bijbel zegt in Jesaja, en Efeze 6 gaat later over de wapenrusting daarop verder, dat gezegend zijn de voeten van hen die vrede brengen. Die zegt, uw God, uw koning komt. Mijn broer hier en veel van andere mijn broers en zussen zijn geroepen om het evangelie te brengen. En ik zet met mijn handen zijn voeten vrij. Ik zet met wat ik heb ontvangen hem vrij voor de roeping waarmee God hem geroepen heeft. En dit is wat wij als kerk moeten doen. En niet alleen maar in de kerk, maar ook buiten de kerk. Wij moeten vrijzetten mensen waarvoor God mensen geroepen heeft. Daarvoor zijn wij in leven, mag ik zo zeggen. Dat is waarom wij geroepen zijn. Nou, Dr. Martin Luther King heeft op een dag gezegd, it's always the good moment to do the right thing. Vandaar dat we dit moment pakken. Want ons moment is altijd daar. Halleluja. We gaan je over een paar weken horen, mijn broer. Ik wil vragen of je even je voeten hoe gaan we dit noemen? Een waterbak wil zetten. Halleluja. En Vader, ik dank u, Heer. Op het moment dat ik mijn handen nu op de voeten van Gustav leg. Heer, we zijn verbonden met elkaar. En ik wil u namens, ik kan dat niet doen namens de hele kerk, niet namens de PKN, niet namens Nederlandse kerken. We zijn verantwoordelijk voor God Center en waarvoor u ons nu gesteld heeft. Heer, maar het is met veel pijn in ons hart dat we erkennen ons koloniale verleden. En wat we zoveel volkeren hebben aangedaan als Europeanen, in bijzonder in het Afrikaanse continent. Velen van hen weggevoerd hebben, Heer, via de Antillen, via de Caribbean, naar Amerikaanse continenten toe. Heer, we zien zo de erkenning en de fout die daar geschied is in het verleden. En we verlangen maar niet anders, niet alleen dat het recht gezet wordt, maar dat onze broeders en zusters in vrijheid zullen leven, in eenheid met ons zullen leven en volledig gelijkwaardig zijn. Heer, en ik pak Gustav nu als voorbeeld, niet alleen daarvoor. Heer, maar we hebben hem lief en we zegenen hem. Heer, en ik bid, Heer, dat zij zijn voeten vrijzet, Vader. Want u heeft hem een groot werk samen met zijn vrouw toevertrouwd, Chantal, Heer. Heer, in weeshuizen, in weeskinderen, in Congo. Heer, om dat land te helpen. Om zijn geboorteland te helpen. Op hun voeten te staan, Vader. Dat ook weer Congo, en ook zoals wij daarmee bezig zijn al de jaren hierna. Zo gaan, dat wij zullen helpen. Politiek, geestelijk, vanuit de kerk, pastorstrainingen. Vanuit het winnen van zielen. Heer, dat wij zullen helpen dat Congo op zijn eigen voeten kan gaan staan. In de naam van Jezus. En alle gevolgen van het slavernijverleden, mijn God. Alle gevolgen en de pijn die daar is ontstaan, Heer, en de gevolgen die er nu is in corruptie, Heer. Wat een groot een steen van aanstoot is bij de mensen, wat een koloniaal verleden heeft. Dat daar heling en genezing gaat vloeien dit seizoen, mijn God, Heer. Heer, en we zegenen de voeten. We zegenen de voeten van Gustav. En we zegenen de voeten van al onze zwarte broeders en zusters. In het bijzonder in God Center, Gouda en hier in God Center, Voorschoten en alle kerken die we nog zullen stichten. We zegenen de voeten van onze zwarte broeders en zusters. We zegenen de voeten van iedereen die hier als vreemdeling ooit binnen is gekomen, Heren. We zetten hun voeten vrij voor de roeping waarmee u hen geroepen heeft, oh God. In de naam van Jezus. En we bidden, Heer, dat u ons laat kijken met uw ogen naar elkaar. Dat u ons laat kijken met ogen van liefde, Heer. Dat u ons laat zien met ogen van liefde, Heer. Want onze broeder, Heer, is als ons, Heer. Heer, om onze broeder en zuster werkelijk lief te hebben, Vader. We zegenen onze broeder, Heer. We zegenen onze, niet Gustav, Chantal, we zegenen al onze zwarte broeders en zusters. En alle mensen van andere afkomst hier in God Center. Zelfs die op dit moment luisteren, die op dit moment kijken, die op dit moment misschien daar zitten in hun huiskamer en denken, oké, dat is leuk voor Gustav, ik wou dat ik daar zat. We bidden nu op dit moment, want in de geest is er geen afstand, dat er heling en genezing zal vloeien ook tot jou. Dat de acceptatie die er is in het hart van God en in ons hart zal vloeien tot jou. Dat die afwijzing die je hebt ervaren, die discriminatie die je hebt ervaren, die racisme die je hebt ervaren, dat die wond geheeld zal worden. Dat die wond geheeld zou worden door de liefde van de Heer Jezus en de liefde van het lichaam van Christus. In Jezus' naam. En als deze boodschap ook voor jou is, dan wil ik gewoon vragen of je even een moment wil gaan staan. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, op ditzelfde moment, waar je ook zit, staat, bedkamer, slaapkamer, woonkamer, misschien in de auto, weet ik het, zet die auto dan stil. Maar als deze boodschap voor jou is en misschien heb je nog pijn. En dat kan en dat mag en dat is reëel. En misschien is het niet eens je eigen pijn, maar misschien is het de pijn van je voorouders en de generaties voor jou. Misschien is het iets wat je al jarenlang met je meedraagt van kleins af aan. En vanuit het woord van God kunnen we dat begrijpen. Maar er is heling in de naam van Jezus. Alleen jouw schepper kan jou helen. Alleen jouw schepper kan jou genezen. Maar we zijn bewust dat we als kerk daarin in het verleden vele fouten zijn gemaakt. En dat er geen afzetting is naar de kerk toe. Want God is volmaakt, maar mensen hebben soms fouten van gemaakt. Mensen hebben fouten gedaan, mensen hebben fouten mixed. Mensen hebben niet ten volle Jezus gepresenteerd zoals hij is. Vergeven. Vergeef iedereen die Jezus niet zuiver gepresenteerd heeft. Vergeef iedereen, nog een keer, die Jezus niet zuiver gepresenteerd heeft. Want in Jezus zelf zijn alle schatten van wijsheid en rijkdom en liefde en troost te vinden. En Vader, op dit moment, met al degenen waarmee we hier zijn. Heer, we spreken een wonderbare tijd van verzoening uit. Wonderbare tijd van herstel. Wonderbare tijd van connectie met mensen en open gesprekken die daarvoor wellicht nooit zouden zijn geweest. In en buiten de kerk. En dat het een tijd van heling zal zijn. Dat het een tijd van verzoening zal zijn. Heer, mijn God, want de tijd zal komen dat we vanuit dit huis apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars vanuit een Afrikaanse afkomst, Antilliaanse afkomst, Surinaamse afkomst, Aziatische afkomst zullen uitzenden in Nederland en naar andere landen en streken toe om daar het evangelie te prediken. Halleluja. En de dag komt ook dat we in Congo ons een kerk zullen stichten, God Center, met de goede dingen wat wij geleerd hebben om daar uit te delen, te geven. En nog steeds, als dat verlangen in je hart is op een dag, wellicht kan je mee met Gustav en Chantal om daar je woonplaats te maken. Because we need to practice. We need to practice what we preach.